Van harte welkom in de podcastserie Bevrijd en Genezen door Jezus. Ik ben Piet Laan en ik hou van echtheid, oprechtheid en waargebeurde verhalen. In deze podcastserie laat ik mensen aan het woord die met Gods hulp zijn bevrijd en of genezen. Iedereen die kampt met verslaving, depressie of ziekte, mag weten dat er wonderlijk veel hoop is bij Jezus. Want Jezus zegt, ieder die vermoeid en belast is, komt tot mij. Want mijn last is licht en mijn juk is zacht. Mijn naam is Piet Laan en ik heb een passie voor waargebeurde verhalen en podcasts. André, van harte welkom. Ik heb je een paar weken geleden ontmoet bij ons in de dienst. En we hebben een mooi en geamuseerd gesprek gehad met elkaar, waarin je ook vertelde dat jij ook verslaafd bent geweest. En je bent mijn eerste gast als podcastmaker. En van harte welkom. Laten we van start gaan.
Graag.
Ik heb een aantal vragen bedacht. En het begint altijd met een stukje context. Zou je me kunnen beschrijven van hoe jij bent opgegroeid, waar je bent opgegroeid?
Ik ben geboren in het hartje van Amsterdam, bij het Roelof Hartplein. Ik ben blij dat ik daar geboren ben, is een mooi plekje op deze wereld. Mijn vader was 56 toen ik geboren werd en mijn moeder 36. En die hadden niet zo'n geweldig huwelijk. Ik was eigenlijk een ongewenst kind. Maar ik heb daar toch een leuke tijd gehad. Ik kwam bij heel veel buren over de vloer. Echt bij velen.
Had je broertjes en zusjes?
Ik had één halfzus, die was 8 jaar ouder dan ik. En daar kon ik wel een beetje mee overweg. Ze woont nu in Denemarken. Ik ben er al een stuk of 10 keer geweest. Maar toen ik laatst mijn moeder ging begraven, toen heeft ze mij daar niet mee geholpen. Ik moest het alleen doen. Dus het was wel even een dingetje. Maar ja, als christen vergeef je dat natuurlijk en dan ga je weer door.
Hoe zag jouw jeugd eruit? Hoe zag je lagere schoolperiode eruit?
Ik was heel prestatiegericht. Ik was ook in het begin van de lagere school een hoofd groter dan de andere kinderen. Ik was ook altijd de sterkste. Als er meisjes werden geplaagd, zei ik altijd, wie hebt dat gedaan? En dan ging ik die jongens eventjes vertellen dat ze dat niet mochten doen. Ik heb op de lagere school een klas overgeslagen. Omdat, als klasgenootjes zaten te rekenen van 10 en 100, dan was ik al met 1000 en 10.000 bezig.
Je kon dus goed leren.
Ik kon goed leren. Ik heb een IQ van boven de 120. En ik was minimaal geschikt voor ateneum, maar zonder zitvlees. Dus ik had een hekel aan huiswerk. De vakken die je kan oppikken in de les, daar was ik goed in. En de vakken waar je wat voor moest doen, daar was ik dus niet goed in.
Ja.
Wel, ik heb 7 jaar op internaten gezeten. Dat is dan dat is zelfs nog vanaf de 5e klas lagere school. Ik was heel prestatiegericht, dus ik was kampioen biljarten, kampioen schaken, kampioen dammen. En nog met een aantal dingen was ik heel goed. Maar dat maakte me eigenlijk een beetje eenzaam, omdat ik altijd prestatiegericht was.
En waar was dat voor nodig? Waarom dacht jij dat jij zo goed moest presteren?
Om erbij te horen.
Want je dacht dat je er niet bij hoorde.
Dat is het gevoel wat je meekrijgt als je ongewenst kind bent.
Ja.
Dan heb je altijd zo'n soort kramp in je maaggevoel dat er iets niet lekker zit. En dat draag je altijd met je mee.
En dat ongewenst zijn, hoe is dat naar voren gekomen? Hoe kwam je daarachter?
Dat heeft mijn moeder mij een keer verteld. Toen ik in een jaar of 12, 13 was. En toen heb ik gezegd van ja, ik ben er lekker toch. En dat heeft niet zoveel, dat gevoel als je ongewenst bent, dat maak je dan altijd al mee. Dus op zo'n moment, daar schrik je ook nog niet echt van. En dus dat is...
Je hebt het altijd gevoeld, maar toen werd het voor het eerst uitgesproken.
Inderdaad, ja.
En wat was dan de aanleiding daarvan dat het werd uitgesproken?
De aanleiding was waarschijnlijk dat mijn moeder vond dat ze te veel moeite voor mij moest doen. En dat ze daardoor geïrriteerd raakte en nog eens even duidelijk wilde vertellen dat het eigenlijk niet de bedoeling was dat ik er was geweest. Zoiets.
Oké. En ging er nog iets aan, daar nog iets aan vooraf?
In mijn ouderlijk huis had mijn moeder hele losse handjes. En mijn vader en ik waren daar de dupe van. En dat is ook de reden dat ik dus op internaat ben gestuurd, 7 jaar lang. En toen ik daarmee klaar was op mijn 15e jaar, 30 mei 72, toen werd ik meteen het huis uitgestuurd, ging ik op kamer. Baantje bij de Amrobank, 530 netto in gulden, 175 gulden kamerhuur. De rest van het geld ging op aan lunchgeld.
André vertelde me naderhand dat hij vaak tussen zijn vader en moeder heeft gestaan. Het was natuurlijk geen gelukkig huwelijk. Een moeder met zoveel boosheid en de sfeer die natuurlijk om te snijden was thuis. De losse handjes hebben niet alleen André geraakt, maar dus ook zijn vader. En dan ga je als 15-jarige thuis uit. Dan ga je je eigen vrijheid zoeken. Ik denk dat veel jeugdigen in een soortgelijke situatie zitten en het kunnen herkennen. Even nog de pijn en het verdriet die toch altijd ten grondslag ligt aan verslavingen.
Dus het was een heel avontuur, maar ik had de vrijheid. Ik kon mijn vrienden op mijn kamer uitnodigen, waar wij dus die bekende muziek van vroeger speelden. Zoals, wat had je toen allemaal? Pink Floyd, Status Quo. En dan met een sticky erbij en heel veel chocola en snoepjes.
En dan The Dark Side of the Moon.
Ja, en dan zaten wij tussen de speakertjes. Te genieten van het samen zijn voor zover dat, ja, dat houdt natuurlijk niks in. Maar we waren daar toen, waren we er heel blij mee, met die momenten, ja.
Maar je hebt eigenlijk niet echt een heel gelukkige jeugd gehad, als je merkt dat je ongewend bent.
Ja, ik had gelukkig hele lieve buren. Familie Staunenmeijer, Hollandse man, Italiaanse vrouw, 3 dochters. Ik was verliefd op de oudste dochter. Maar zij was dus verliefd op Jeroen KB, dat is wel even heel wat anders. En daar was ik een paar keer per week, kreeg ik daar een lekker bordje macaroni met een Italiaans wijntje erbij. En ik had schuin aan de overkant mijn jeugdvriend. En daar kwam ik ook heen. We gingen dus 5 keer per week naar de bioscoop. En zo ben ik wel rondgekomen met het een en ander.
Ja, je meet vooral het thuis zijn bij je moeder.
Ja, en ik was zoveel mogelijk niet thuis.
Ja.
Dat klopt.
Veel op straat, veel bij andere mensen.
Precies, precies. Ja.
En hoe ben je uiteindelijk, waar ben je uiteindelijk mee begonnen? Wat was jouw verslaving? Wat werd jouw verslaving?
Nou, ik had een min of meer een vriend. Michiel, Surinaamse jongen. Zijn vader was een huisarts met een dubbele praktijk. Ik was daar heel welkom bij hun, hele lieve mensen. Maar hij had dus, toen ik nog 2,50 zakgeld had, had hij al 15 gulden. Hij kon daar sigaretten van kopen. Dus dan ging ik een sigaretje roken. Dat was mijn eerste verslaving. En ik had in vroeger wel eens met feestjes in mijn ouderlijk huis, als mijn vader of mijn moeder of mijn opa jarig was, dan werd er een borreltje gedronken. En dan vond ik altijd wel gezellig. Toen probeerde ik een wijntje, maar ja. Nee, toen ik op mezelf ging wonen, toen ik 15 was, 16, studentensociëteit bij het Europaplein in de Wielingenstraat, toen gingen we biertjes drinken. En natuurlijk werd ik weer kampioen bierdrinker, want ik wil overal het beste in zijn. Ja, ik kwam daar binnen en ik bestelde 20 pils. Zo kwam ik altijd binnen, 20 pils. En ik was daar een beetje kind aan huis, ik mocht er ook plaatjes draaien, tosties maken. Daar zaten we dus iedere dag tot 12 uur 's avonds, als het open was.
Een populaire jongen dan waarschijnlijk, had je zoveel biertjes, of dronk je ze allemaal zelf op?
Nee, die eerste 20 gaf ik weg en daarna kreeg ik er nog wel eens een paar terug, ja inderdaad. Nee, ik ben er niet echt populair geweest, nee, dat ben ik nooit geweest.
Je voelde je ondanks dat toch eenzaam?
Ja, Ja, inderdaad. Mijn eenzaamheid is pas weggegaan. Ja, ik zocht natuurlijk de verkeerde vrienden, de verkeerde vrouwen. Mijn eenzaamheid is... Ik werd pas gelukkig en dankbaar toen de Heer Jezus in mijn leven kwam natuurlijk.
Ja, ja, ja.
Dat was op mijn 23ste, maar die tijd van de 15 tot 22 jaar, die 7 jaar... heb ik wel altijd hard gewerkt, maar in die tijd heb ik eigenlijk verknald, want ik ben nooit vooruitgekomen.
Nee.
Ik was alleen maar bezig met, eigenlijk met niks.
Misschien ook wel met de buitenkant, of niet? Met gezien worden? Die prestatiedrang komt ergens vandaan.
Ik had natuurlijk wel vrienden die succesvoller bij de meisjes waren, want ik was wel verlegen, zeg maar.
Ja.
Dus... ik was wat later met mijn eerste vriendinnetje dan de rest van mijn vrienden, zeg maar.
Maar dat bleef niet bij een biertje, want je bent ook meer dingen gaan uitproberen, toch?
Ja, er kwam een jointje bij kijken, er kwam een wietje bij kijken. En zoveel jaar later is een snuifje heroïne geprobeerd, cocaïne geprobeerd. Dat heeft een aantal jaren geduurd. Toen heb ik nog een vriendin gehad die mij ook een LSD heeft laten gebruiken. En dat vond ik niks. Dus toen heb ik mijn roes uitgeslapen. Dat vond ik niks. Maar cocaïne snuiven en heroïne snuiven, dan voelde je niks. Dan was je gevoelens waren neutraal. Maar dat is natuurlijk... verslavend. Dus er gaat veel geld in zitten. Dus ik heb meer dan 20.000 gulden uitgegeven aan die rommel. En ik had net zo goed 4 nieuwe auto's kunnen kopen voor dat geld in die tijd.
Ja.
Dus dat is stom. Dus ik beveel iedereen aan om voor die auto te kiezen. En niet voor de heroïne en cocaïne.
Ja, dat begrijp ik.
Ja.
Dat begrijp ik. Ja, je hebt... Had je dat echt nodig, dat spul, om je gevoelens te verdoven?
Nou, dat dacht ik dus. Want je weet pas dat je het niet nodig hebt als je wat beters hebt.
Ja. Ja.
En op een gegeven moment was ik onderweg naar een jongen die Jan heette bij mij in de straat om nog een snuifje te halen. En toen sprak God tegen mij, toen ik op de stoep liep, 4 woorden. Stop met die flauwekul. En toen ben ik inderdaad gestopt met die flauwekul. Ik ben omgedraaid, terug naar huis gegaan. En ik heb alle vrienden die aan de deur belden, die heb ik gezegd, nee, sorry, ik ga een ander leven beginnen, ik stop hiermee. Heb ik radicaal gedaan. En kort daarna ontmoette ik Geert Oosterhuis in het Vondelpark, die mij over Jezus ging vertellen.
Dat was heel kort daarna? Of was het...
Ja, dat was heel kort daarna. En... toen heb ik de Heer in mijn leven aangenomen en op datzelfde moment kreeg ik ook een baan bij justitie waar ik nu al 44 jaar werk. Dus God die had echt een plan met mij en die rommel die moest weg. En hij heeft mij ook de kracht daarvoor gegeven, want het was mijzelf waarschijnlijk. Had ik nog wel wat langer erin blijven hangen, denk ik. En met alle gevolgen van dien.
Was je als kind al gelovig?
Nee. Nou, wij gingen 1 keer per jaar naar de katholieke kerk. En wat spreken ze daar? Spreek slechts 1 woord en ik zal gezond worden, zeggen ze. Ik was misdienaar geweest. Ik had een goede zangstem. 7 jaar op katholieke internaten gezeten. En toen dat klaar was, ik begon het laatste jaar pas leuk te vinden, maar toen was het afgelopen. Ik heb nooit geweten wie Jezus is. Dus je gaat 7 jaar lang naar de kerk en het wordt je niet duidelijk hoe de vork in de steel zit.
Nee.
Dus dat geloof is een gave van God. Ja.
Hey, en kijk, God sprak die 4 woorden tegen jou om te stoppen met die flauwekul. Dat is toch wel een bijzondere ervaring, lijkt mij.
Ja.
Herken je dat dan meteen als Gods stem? Hoe heb je dat dan ervaren? Hoe wist je dat het God was?
Ik vind het nu een bijzondere ervaring. Nu dank ik God ervoor dat hij mij uit de, van de, ja, voor de poorten van de hel heeft weggerukt. Of een, van plan was een beter leven te geven. Ja, ik denk als je jong bent en je... ik was aan de andere kant toch altijd wel vrij nuchter. Dat ik niet me te veel bleef afvragen hoe iets nou komt. Ja, God heeft mij gewoon een... als je hem prijst, dan neemt hij je zorgen weg. En dan geeft hij nieuwe leven daarvoor in de plaats.
Je hoorde die stem, toen kwam je Geert Oosterhuis tegen. En via Geert heb jij God leren kennen.
Ja, zo is het.
Die heeft jou uitgelegd wie God was.
Die opende de Bijbel voor mij. Die vroeg of hij de Bijbel mocht openen in het Vondelpark. Ik zeg, nou graag. Toen heeft hij mij teksten voorgelezen als Johannes 3 vers 16, Romeinen 3 vers 23. Echt van die, en die, dat heeft mij toen geraakt.
Ja.
En toen heb ik geloof gekregen.
Dat God zichzelf gaf voor jou.
Ja, en ja. Hij heeft mij meegenomen naar zijn huis, terwijl ik een eigen huis had. En ik heb 3 weken bij Geert gelogeerd. En ik heb bij een benedenverdieping met logeerkamers. Ze wonen zelf boven. En toen heb ik geknield en God in mijn leven gevraagd.
Je hebt een spoedcursus gekregen, als het ware.
Ja, hoe een christelijk gezin eruit ziet.
Ja.
En er werd s'avonds laat dus een hele grote eettafel gedekt voor de volgende ochtend. En er werd 5-stemmig de afwas gedaan. Of ook wel 7-stemmig zelfs. Met allemaal zusters die daar op visite waren en zo. Dus, en ja, dat was een man die radicaal voor Jezus gaat. En zijn vader was zendeling.
Ja.
Dus ik heb, en hij heeft mij toen met de kinderkaravaan op pad gestuurd. Zo'n SRV-bus van 18 meter lang met wolkjes en schaapjes erop. Ging ik alleen naar het Surinameplein de kinderen ophalen.
Ja.
Dan werd ik eventjes in de diepe gegooid, zeg maar.
Ja. Maar goed, de manier waarop jij van jouw verslaving afgekomen bent, is dus eigenlijk gewoon door dat jij Gods stem plotseling uit het niets,
klopt,
hoorde.
Dat is het. Het is genade van God.
Het is genade.
Dat hij dat voor mij heeft gedaan.
Ja. En hoe zou jij, zeg maar, andere mensen willen adviseren? Als jij nou gewoon kijkt naar de lessen in jouw leven. Wat is dan de belangrijkste les voor jou geweest?
Nou, het is. Ik heb 7 jaar van mijn. 7 jaar lang dus drugs gebruikt. En ik heb wel hard gewerkt, maar het leidde nergens toe. Dus ik ben niet verderop of hogerop gekomen. Ik heb veel geld eraan uitgegeven. En. Ja, je zit in een scene met mensen die ook allemaal graag wat doen. Dus ik zat gewoon in het verkeerde kring 7 jaar lang. En je ontmoet mensen. Er zitten ook gevaarlijke mensen tussen. Mensen met verkeerde bedoelingen en zo. Dus er is nog wel eens een keer een dealer geweest die gevraagd heeft of ik hem een beetje wilde helpen. Terwijl ik er juist toen op gericht was om hem van het spul af te krijgen.
Ja. Ja,
ja dat is ook niet altijd, als je niet weet, als je niet vast in je schoenen staat, dan moet je niet proberen een dealer van zijn drugs af te krijgen, want dat lukt niet.
Nee.
Maar ik adviseer natuurlijk iedereen van, het gebruik van drugs helpt je niet.
Nee.
Niet doen, spaar je centjes lekker. Koop iets leuks voor je moeder, een bosje bloemen of een autootje voor jezelf, maar geef het niet uit aan drugs. En je helpt ook de criminaliteit, hou je in stand. Onze minister van Justitie zei van drugsgebruikers helpen de criminaliteit in stand en er worden moorden gepleegd hier in Nederland. Dus stop met die flauwekul, zoals God tegen mij heeft gezegd. Stop met die flauwekul. Dat is mijn advies. Dat zijn de woorden die God tegen mij gesproken heeft.
Ja. En als je dan zeg maar nu terugkijkt op die periode dat je verslaafd was. En je kijkt nu weer terug op je leven zoals het nu gegaan is. Wat is dan jouw je grootste bevrijding geweest?
Mijn grootste bevrijding is dat als je in aanraking komt Mijn grootste bevrijding is geweest in de Kalvariekerk. Ik kwam in een bijbelwinkeltje. Ik werkte al bij justitie op de Prinsengracht.
Want je was altijd maar bezig om jezelf te bewijzen.
Ja, ik was altijd... Ja, maar dat heb ik nog steeds een beetje van. Want ik ben nu ook op mijn werk ook degene die mijzelf limieten en doelen stelt die ik wil halen. Terwijl ik dus de enige ben daar die dat doet. Want ik werk daar niet voor mensen. Ik werk daar voor mijn hemelse vader. Hij is de baas van dat bedrijf. Hij heeft de overheden gevestigd.
Ja. Maar hij is ook je liefdevolle vader die genade geeft, toch?
Ja, God die vindt ook dat is, doet het was rustiger aan. Vroeger dan moesten ze eens in de 50 jaar in Israël een jaar niks doen. Of ze moesten eens in de 7 jaar het land braak laten liggen. Maar nu, oké, ik ga nu met pensioen. Ik krijg nu alleen dit jaar al 9 extra vrije dagen erbij. Terwijl mijn inkomen omhoog schiet. Dus God is goed. Ik heb een profetie gehad dat ik nu de 10 beste jaren van mijn leven krijg. En ik heb gezegd, pa, mogen het er alsjeblieft 20 zijn.
Dat is heel mooi.
Ja.
Nou, ja, misschien heb je nog een laatste woord voor de mensen die... een bemoedigend woord voor de mensen die op dit moment verslaafd zijn of denken van, ja... Nou, laat ik het anders vragen. Denk je dat je het had gered zonder Gods hulp? Want God heeft jou wel geholpen.
Nee. Nee, nee, nee. Je zou proberen te kunnen gaan denken van, nou, en als je dan 30 en 40 was en een beetje je verstand had gebruikt. Ik heb een heel goed verstand. Ik heb een bovengemiddeld IQ. Maar het is net als bijvoorbeeld, laten we zeggen... De wijsheid van God, zijn liefde, dat is waar het om gaat. En ik spreek woorden die ik nog nooit iemand anders heb horen spreken. En ik ben niet zo'n heel bijzonder mens, maar omdat God mij bijzonder vindt, word ik wel heel erg bijzonder. Ja. Dus echt, tot eer van Gods naam wil ik graag dingen doen, woorden spreken. God prijzen is het beste wat je kan doen.
Dat zijn mooie woorden, André.
God verdient het.
Amen. Ik zou zeggen, dank u wel. Halleluja. Prijs de Heer.
Heel graag en bedankt voor deze uitnodiging.
Hartstikke mooi.
En, ja.
Ik hoop dat veel mensen er iets aan zullen hebben. Ik denk dat, als ik het mag samenvatten, dat een leven zonder God is heel moeilijk. Zeker als je verslaafd bent. En met hem kun je van de verslaving afkomen. Zonder hem zal het niet lukken.
Ja, een leven met God is noodzakelijk, want dan heb je je hele leven de zekerheid dat je eeuwig leven krijgt. En als je God niet in je leven hebt, dan heb je gewoon geen zekerheid, niemand. Of je zekerheid is gebaseerd op een onzekerheid. Dus dat klopt gewoon niet. Je hebt pas zekerheid als je weet wie Jezus is. Punt.
Amen. Halleluja. Amen.